Welkom bij het derde seizoen van de podcast Gelukkig Kind, Gelukkige Moeder. Ik ben Ellemij Koppers van Coachpraktijk Onwijs Wijs.
En ik ben Carleen Stokkel van Talent voor Geluk. In dit seizoen nemen we jou weer mee in allerlei onderwerpen waar jij als opvoeder mee te maken hebt.
We inspireren je om anders naar uitdagingen te kijken en geven je tips die jou dichter bij jouw oplossing brengt.
Is deze podcast waardevol voor je? Geef ons dan een review of tip een andere ouder. Veel luisterplezier! Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast. En dit keer gaan we het hebben over de valkuil van vergelijken. Iedereen doet het, maar waarom eigenlijk? Want je wordt er meestal niet echt gelukkiger van. Wanneer je jezelf vergelijkt met iemand anders, dan leg je vaak je eigen gebreken onder een vergrootglas, terwijl je de talenten van een ander onder datzelfde vergrootglas legt. Nou, daar heb je het al, dan ben je in de valkuil van vergelijken gestapt.
Ja, en soms stap je erin, maar soms val je er ook keihard in.
Precies.
In die kuil. Omdat we eigenlijk, ja, we worden ook omringd met heel veel dingen die gewoon een beetje fake zijn. Het lijkt altijd alsof het gras groener is bij de buren. Tenminste, dat denk ik. Tenminste, en dat, ja, dat komt eigenlijk door dat social media. We hebben het natuurlijk wel eens eerder al over gehad, dat social media echt wel een beetje een soort fake wereld is. Maar daardoor zorgt het denk ik ook wel dat je sneller gaat vergelijken. Omdat daar, ja, de verhalen zijn mooier dan mooi die je daar hoort. En dat je dan heel snel denkt van ja, maar dat wil ik ook. En dat je dan gaat vergelijken.
Dat klopt. En je kan er ook best wel door in de problemen raken. Want ik was laatst een aflevering aan het kijken van Even Tot Hier. En toen ging het over betalen op, hoe noem je dat? Betalen, later betalen. Hoe noem je dat? Ja. Afterpay, ja. Dat soort dingen. Klarna heet
op rekening
het. Op
zo.
Rekening, ja, zo
ja, zoiets.
En dat heel veel jongeren dat doen. En dat er heel veel jongeren dus echt in de grote problemen waren. En er werd een meisje geïnterviewd, of een jonge dame eigenlijk. En die had volgens mij iets van 70.000 euro schuld. Omdat ze allerlei dingen op afbetaling had gekocht. En jij begint erover dat we steeds het perfecte plaatje zien. En je ziet mensen met de nieuwste dure sneakers en de nieuwste dure merktas en noem het allemaal maar. Dan lijkt het alsof we allemaal veel geld hebben en dat ze het kunnen betalen. En dan wil je daar aan meedoen of je aan meten of zo. Hè? De Keeping Up With The Joneses of zo heette dat vroeger in het Engels. Dus dat je altijd een soort van mee wil gaan met de trend. Of met we denken ook dat we daar een soort populariteit uit halen. En dat doet me ook denken aan, volgens mij is het een uitspraak van Will Smith. En hij zei, we kopen dingen die we eigenlijk niet kunnen betalen om indruk te maken op mensen die we eigenlijk niet aardig vinden.
Dus die vond dat ik wel. Dat is helemaal erg. Precies. Ook nog om indruk te maken op mensen die we niet aardig vinden.
Dus dat, dat, hè, dat doet me denken aan dat kopen op afbetaling. En dat is, we duiken trouwens wel echt heel direct in de consequentie en de mogelijke gevolgen. Maar dat het werd zo pijnlijk voor mij in die aflevering van Even Tot Hier. En ik ben zelf ook dat ik denk, ja, als je niet kan betalen, dan doe je het gewoon niet. Weet je, tenzij het om een huis gaat of zo.
Ja, maar dat doe je nog steeds niet, want dan heb je een hypotheek nodig. En die krijg je niet, als je niet genoeg verdient.
Nee, dat klopt. Maar ik bedoel, ik heb niet zoveel geld dat ik een huis kan kopen.
Nee, oké.
Okay. Dat ik soort van, zeg maar, nou hier bank, ik heb dit huis gekocht. Of makelaar, of notaris, of je kent het misschien wel. Nou, hier is die zak met geld, weet je. Daar heb ik toch een bank voor nodig. Mm-hmm. En weet je, die betaal ik dan ook netjes terug. Maar over het algemeen, maar als ik nu zeg, ik wil een dure tas hebben. En mijn bankrekening zegt, nou gaat even niet gebeuren. Dan ga ik die dure tas niet kopen.
Nee.
Voor mij is dat heel simpel. En ik denk dat het echt.
Maar ja, dan wil je misschien ook echt vanuit jezelf. En ik denk wat er heel veel gebeurt met de valken van vergelijken. Dat met name denk ik ook de tieners. Die willen erbij horen. Ja. En die zien, iedereen heeft die tas.
Ja.
Dus moet ik ook die tas.
Ja.
Want anders hoor ik er niet bij.
Ja.
Ja, dat is, ja, ik zou bijna willen zeggen, bullshit.
Maar het is heel verdrietig.
Maar het is zo niet waar ook.
Nee, klopt.
Maar, en dan gaan ze wel, wat jij zegt. Ja, ik denk dat er toch veel tieners zich dan in schulden steken om toch die tas te kunnen bekomen, te kopen. En dan denk ik, ja, maar hoe is het dan zo ver gekomen dat je zo jezelf vergelijkt en ja. dus ook daaraan aan die vergelijking, hoe zeg je, zo exact hetzelfde wil zijn als die ander, dat je je daar dus in de schulden steekt. Want dat is inderdaad echt wel een valkuil van die vergelijking.
Nou ja, absoluut. En ik zou het zo fijn vinden als de jongeren en de kinderen gewoon een gevoel van trots hebben over hun eigen kwaliteit, hun eigen talent, hun eigen uniciteit. Dat het helemaal niet meer nodig is om diezelfde tas te hebben. En dat je gewoon zo blij bent met jezelf en dat je dat ook uitstraalt. En dat dat ook als een boemerang terugkomt, want dat geloof ik namelijk heel erg. Dat je dat gewoon niet meer nodig hebt. En dat met die afterpay en dat soort, ik weet gewoon echt niet hoe het heet, omdat ik er gewoon nooit gebruik van maak. Maar dat ik echt denk, het lijken hele kleine bedragen. En deze podcastaflevering gaat natuurlijk niet over geld, maar hij sluipt er toch een beetje in nu. Maar dat we ook onze kinderen daar ook niet geldwijs in maken. Hmm. Of onvoldoende misschien. En misschien doen we dat wel, hè. En sommige pubers zijn heel, heel eigenwijs, zoals ik namelijk ook. Dan kan je dat niet meer helemaal tegenhouden. Maar ja, ik vind dat gewoon heel verdrietig. Want dat meisje, ja, 70.000 euro, dat is echt serieus geld. En dat was niet omdat ze hele dure dingen kocht. Hè? Dat was omdat ze kleine dingen kocht. Of dingen die niet zo duur waren. Maar iedere keer als je daar dat niet op tijd afbetaalt, dan komt er een bepaald rentepercentage ja. op. En daar, weet je, het was zoveel rente. Ik weet niet eens wat het percentage was van het bedrag wat dan uiteindelijk rente is. Maar het probleem wat mij betreft ligt er gewoon in dat we niet direct die pijn voelen. En op het moment dat je direct de pijn voelt, dan ga je iets veranderen. En dat is ook waar ik verdrietig van word in mijn praktijk. Ik richt me natuurlijk heel erg op preventief en ik richt me heel erg op dat zelfvertrouwen. Want als die basis goed is, dan ben je veerkrachtig en dan kan je omgaan met problemen en uitdagingen. Maar we doen dat pas op het moment dat er al een probleem is. En dat vind ik zo verdrietig. En dat geldt met dit ook. Het is namelijk niet nodig om het zo ver te laten komen.
Nee, maar het is, ik denk wel dat het vergelijken heel lastig is. Om dat aan je kind te leren, dat niet nodig is.
Ja.
Vooral denk ik ook, dus je hebt natuurlijk ook, Ik zie ook toch echt wel veel moeders die zich ook vergelijken.
Ja.
En dan zeg ik wel eens, joh, wat zou je nou het liefst willen? Wil je nou het liefst een uniek persoon zijn? Of wil je een van de honderden zijn? Ik zeg, want het lijkt mij echt oerzaai als al mijn vriendinnen hetzelfde zouden zijn, hetzelfde uit zouden zien, dezelfde dingen leuk zouden vinden. Dan denk ik, saaie wereld krijgen we.
Ja.
Weet je, en dan zeggen ze, nee, maar dat zou ik ook niet willen. Ja, maar dat is wel wat je doet met het vergelijken en je daar dan op een of andere manier ook naar voegen of zo.
Ja, en ik denk dat er ook twee componenten meespelen. Het eerste is dat erbij willen horen en dus willen conformeren is natuurlijk vanuit ons oerbrein en vanuit de oertijd een hele natuurlijke en ook een cruciale behoefte. Want als je buiten de groep viel, dan vroor je of letterlijk dood of je werd opgegeten door sabeltandtijgers. Dus wij zijn als mensen heel erg geëvolueerd, maar ons brein is dat nog niet. Dus die heeft een hele natuurlijke behoefte van erbij horen. Dus die behoefte is niet slecht. Alleen de manier waarop we die behoefte vervullen, daar kunnen we het over hebben. Is dat een handige manier of is dat een onhandige manier om die behoefte te vervullen? Dat is één ding. Het andere ding is dat er ook ongelooflijk veel conditionering bij zit. En dat is ook iets waar ik heel verdrietig van word. Ik doe dat vaak met de training executieve functies. En ik benadruk iedere keer, we zijn aan het oefenen, we worden sterker, we worden beter. Het gaat niet over goed en fout. En dan heb ik kinderen in groep 7 en 8. En het eerste wat ze me iedere les vragen is, juf, hoeveel fout had ik? En dan denk ik, nee, ik wil het niet hebben over jouw fouten. Ik wil het hebben over je groei en je ontwikkeling. Ik wil het hebben over dat je dit keer, niet in vergelijking met de anderen, maar in vergelijking met wat je met jezelf de vorige les kon, dat je dat nu een stukje beter kan. Dus ook in dat vergelijken zit heel erg die conditionering. Want op het moment dat jij heel klein bent, dan ben je het centrum van de wereld. En alles is leuk en iedereen vindt je fantastisch. En iedereen is blij met je, je bent grappig en je bent hartstikke geliefd. En het maakt niet uit als je op je luierbillen valt, of als je probeert te lopen, je wordt nog steeds hartstikke toegejuicht. Dus dat falen is gewoon helemaal geen sprake van. En dan komt er een moment dat er andere kinderen bij betrokken raken of andere mensen bij betrokken. Ja, denk aan de peuterspeelzaal of school of de naschoolse opvang of hoe het ook allemaal maar heet. En op dat moment gelden er ongeschreven regels. Waarvan je dus eigenlijk gewoon geen idee hebt. Dus degene die zich wel conformeert of dat intuïtief aanvoelt, dat is dan een braaf kind of een goed kind of hoe we het willen noemen. En als jij je niet conformeert, dan krijg je straf. Dan hoor je er al dus niet meer bij. En wat mij betreft begint die valkuil van het vergelijken dus daar al. Ook op school, weet je, wat voor cijfer heb jij voor je toets? Oh, wat voor cijfer had jij voor je spreekbeurt? Weet je, ik zou heel graag willen naar een systeem dat we de toetsen teruggeven of dat we de cijfers alleen geven aan het kind aan wie het behoort. En dat we bij iedere toets het dubbelgevouwen blaadje en daar een compliment opschrijven aan de buitenkant. Dat we elkaars complimenten kunnen lezen en dat we weten van oké, oh Ellen, oh ja, jij hebt echt heel goed je best gedaan. Ik heb dat gezien dat je dat hebt gedaan. Nou, supergoed gedaan. Oh, en Gerleen, jij hebt heel goed geoefend. Dat heb ik gezien en dat heb ik gehoord van je moeder, dat je dat samen met je buurjongen hebt gedaan. Weet je, dat je echt gaat kijken van wie ben jij als persoon? Want jij bent niet je cijfer. Jij bent niet dat je een keer iets onhandigs hebt gedaan of dat je een fout hebt gemaakt. Het gaat wat jij zegt, het is zo doodsaai. Maar daar begint het wat mij betreft mee. En dat vind ik gewoon zo jammer. Ik zou gewoon zo graag willen, hey, laten we jou eens lekker gewoon gaan waarderen voor wie je bent. Jij hebt hele mooie krullen, je hebt vriendelijke zachte ogen. Nou, ik heb die niet. In ieder geval die krullen, die vriendelijke zachte, dat is natuurlijk
die vriendelijke zachte ogen ook.
Maar weet je, dat. Of jij hebt een andere huidskleur dan ik. Oh, wat leuk, wat interessant. Nou, dat ziet er toch echt wel een beetje anders uit dan bij mij.
Ja, en dan zou ik kunnen denken, ja jeetje, wat ben ik wit bij jou vergeleken. Dat is ook, dat vind ik helemaal niet, dan ga je vergelijken. Ja. Terwijl als je vergelijkt op de manier die jij zegt van, we zijn verschillend, maar juist door die verschillen zijn we zo uniek. En kunnen we juist heel veel kracht halen uit hoe we zijn en wie we zijn.
En elkaar versterken.
En elkaar inderdaad daardoor versterken. Maar vergelijken is vaak de valkuil waar je instapt, omdat je denkt te moeten conformeren aan wat je bij de ander ziet. Mm. Of wat de ander heeft. Of wat de ander kan. En dat is niet oké.
Ik zou zo gelukkig zijn als we dat nog meemaken.
Dat niemand meer vergelijkt.
Dat we niemand meer vergelijkt, maar dat we ook een generatie krijgen die daar niet zo mee bezig zijn. Want ik herken het bij mezelf ook. Weet je? En ik, omdat ik het herken, zit er een heel groot stuk bewustzijn bij. Dus dat is heel erg fijn. Dus ik kan wat dat betreft snel uit die valkuil stappen. Maar als je dat niet hebt, kan je er echt behoorlijk wat last van hebben. En dat vind ik gewoon doodzonde. Want het is niet nodig, maar dit is iets wat je gewoon mag leren. En waar je steeds, hè, op het moment dat je het herkent en erkent en denkt, oh, oepsie, daar was die weer, ik klim er even uit. Dan gaat het steeds sneller en sneller.
Nou, en wat ik heel vaak ook denk, tenminste toen, ik moet zeggen dat ik er makkelijk uitstap, maar er is bij mij ook zo'n tijd geweest dat ik ook wel echt vergeleek, totdat ik op een gegeven moment doorkreeg dat ik dacht van ja, maar diegene heeft dit of dat wel, maar is diegene wel gelukkiger dan dat ik ben? Of is diegene wel meer content met wat hij heeft? En heeft diegene misschien wel niet veel meer schulden? Ik heb nooit schulden gehad. Maar ja, ik denk dat heel veel mensen dat misschien wel hebben. Terwijl dan jij denkt misschien, hè, noem eens iets van, nou, die rijdt in een mooie auto. Dan denk ik, ja, wie weet. Ik denk tegenwoordig van, nou, ik gun het de ander heel erg. En B, vroeger dacht ik dan vaak erbij van, ja, die rijdt wel in een hele mooie auto. Maar ja, zou die auto wel van hemzelf zijn?
Ja.
Eigenlijk ook om dat stukje vergelijk eraf te halen. Om eigenlijk meteen ook stil te staan bij het feit van, maar het is niet altijd ook wat je ziet.
Nee, precies. Ja.
En dat is met vergelijken natuurlijk wel. Jij denkt iets te zien, maar je weet helemaal niet of dat zo is.
Nee, klopt.
Wij hebben bijvoorbeeld vrienden. Hij was echt heel succesvol. Veel bedrijven gehad, ook weer verkocht. maar wel zijn ouders op hele jonge leeftijd verloren. En dan denk ik, weet je, dan kan een ander van buitenaf, kan wel denken van zo hé, die heeft het even gemaakt. Maar dan denk ik, maar zou jij met hem willen ruilen? Dat je je ouders al heel jong verliest?
Maar
dat je
ook
helemaal alleen staat? Snap je?
Ja, ik snap hem heel goed. En dat is ook misschien wel een andere soort vorm van valkuil van vergelijken. Want je leeft het leven van een ander niet. En iedereen, nee, dat, waar ik ook heel erg in geloof, is iedereen krijgt de uitdagingen die hij of zij aankan. Dus ik kan jouw uitdagingen ook niet aan. En ik wil ze ook niet aankunnen. Want ik heb mijn eigen uitdagingen. Mm-hmm. Dus hè, het is mooi om te kunnen denken van oké, want hè, ik weet niet of dit het volledige plaatje is. Ik denk dat dat een hele goede is om je bewust van te zijn. Van hé, ik kan daar gewoon niet over oordelen. En dat zorgt er dus voor dat je voorkomt dat je in de schulden komt of rare dingen gaat doen om maar te conformeren of om maar geliefd te zijn of zo. Maar je wil ook echt gewoon een soort van helemaal los. Wat jij zegt, dat blij kunnen zijn voor een ander en los, volledig los kunnen zijn van dat je wil conformeren of dat je hetzelfde wil. En jaloezie heeft daar ook wel iets mee te maken, weet je. Want jaloezie gaat natuurlijk ook over van, oh, iemand heeft dat wel en ik had dat ook willen hebben. Ja, ik ken helemaal geen jaloezie. Want als ik denk, jij hebt het helemaal voor elkaar. Of nogmaals, ik ken natuurlijk niet alle details. Maar denk zo, kudo's voor jou. Goed geregeld, meid. Goed geregeld, kerel. Geweldig. Ik weet niet wat je ervoor hebt moeten doen. Maar je hebt er wel wat voor moeten doen. Want anders had je dat niet gerealiseerd. Of je bent misschien een enorme crimineel die dat op illegale manieren verkregen heeft. Daar ga ik even niet vanuit. Maar dat vind ik ook gewoon heel erg mooi. Want je zegt, je kunt gewoon heel erg blij zijn voor een ander. En op het moment dat je realiseert van, hé, je weet niet precies wat iemand daarvoor heeft moeten doen of wat iemand heeft moeten laten om dat te realiseren, dan kun je het ook gewoon loslaten. Dat je denkt van, oh ja, wacht even. Want op het moment dat je dat wel zou weten, stel je voor iemand die is heel succesvol in zijn bedrijf, maar die heeft dus een heel klein of misschien helemaal geen sociaal leven. Je kan wel denken, ik wil dat succesvolle bedrijf met al dat geld en dat mooie huis en de mooie auto en een mooie boot en weet ik veel wat. Maar ben je bereid om je sociale leven op te geven? Want dat is de inspanning of de kosten die iemand heeft betaald die je niet hebt gezien. Dus op het moment dat je dat kunt realiseren van wacht even, ik weet niet alles, dan maakt het ook niet zo heel veel meer uit wat iemand wel of wat iemand niet heeft. En je mag altijd een verlangen hebben. Ik denk dat dat ook gewoon heel erg goed is, want dat is een drijfveer. Dat is een brandend verlangen om iets te realiseren. Maar niet omdat een ander dat ook heeft, of omdat ik dat ook zou moeten hebben, omdat ik een bepaalde leeftijd heb, of omdat ik een bepaalde, weet ik veel wat, wel of niet heb. Maar gewoon puur vanuit, hé, hier word ik blij van. Dit wil ik graag.
Ja, maar dat vind ik wel mooi dat je dat zegt van, in verlangen of in vergelijken zit soms ook een hele positieve kans, hè? Want die hoorde ik jou net een beetje zeggen zo van, het kan ook een verlangen opwekken.
Ja.
En dan is een vergelijken, kan ook een drijfveer zijn inderdaad, ja, om juist iets te gaan bereiken.
Ja.
Maar dan is het vergelijken geen valkuil, dan is het een drijfveer inderdaad. Het helpt je. Dus stel bijvoorbeeld, je ziet inderdaad iemand die een hele leuke baan heeft. En jij denkt, oh, dat is een gave baan, die zou ik ook wel willen. En je gaat informeren van, goh, wat heb jij ervoor gedaan om hier zover te komen, hè, en deze baan te bemachtigen. En dan hoor je misschien wel dat je een bepaalde opleiding daarvoor nodig hebt. Of dat je bij moet scholen, of weet ik wat. Maar als jij dan, als je op dat moment zeg maar vergelijkt en denkt van, ja, maar dat wil ik heel graag. Dan wordt het er drijfveer en dan denk je, oh, maar dan ga ik die opleiding doen. Want dat lijkt me echt zo super leuk. En zeker als je dan ook nog doet vanuit het gevoel van, ik gun jou die baan, maar ik gun het mezelf ook op een andere plek diezelfde leuke baan. Ja, dan is vergelijk alleen maar positief.
Ah, absoluut. En wat je dan niet hebt, is dat het komt vanuit het willen conformeren of het erbij willen horen, weet je. Want dat is eigenlijk, nu jij dat zo zegt, denk ik, oh, dat is eigenlijk een misplaatste drijfveer. Maar als het echt gaat om van, oh, hier word ik blij van en dit vervult mij in het leven, dan vind ik dat juist een positieve drijfveer. Mm-hmm. Dus daar ben ik het wel echt heel erg mee eens. En wat ik vaak ook zeg als het gaat om vergelijken, wat we vaak doen is, we vergelijken onze eigen, of de voorkant van een ander, met de achterkant van onszelf. Dat heb je me vast al eens vaker horen zeggen. Ja. En wat ik daarmee bedoel is, je vergelijkt wat je ziet aan de ander en dat is maar een fractie. Terwijl van jezelf zie en weet je alles. Dus die vergelijk, en we noemen het altijd wel eens appels en peren, maar het is per definitie gaat het niet lukken. En ik zei het net al eerder, van wat ik zo graag zou willen, als je dan toch gaat vergelijken, vergelijk dan met wat kon ik gisteren of wat deed ik gisteren en hoe heb ik mezelf daarin verbeterd? Wat kan ik vandaag meer of anders of beter dan dat ik dat gisteren kon? Want dat is een vergelijk of dat is een wedstrijd die je kunt winnen. Want als het gaat om je eigen effort, om je eigen inzet, om je eigen betrokkenheid, daar kan je iets aan doen.
Hmm. Ja, maar ook dat kan je ook met je kinderen doen. Hè? Je kan je kinderen heel goed complimenteren over wat ze vandaag kunnen, wat ze gisteren nog niet konden. En dan ben je ze inderdaad aan het complimenteren. En hoe leuk is dat? En hoe fijn is dat? Maar dan zet je het ook weer in als een positief iets.
Ja.
Dus de valkuil van vergelijken is eigenlijk als, in mijn ogen, als je het op een negatieve manier gebruikt. Vergelijken.
Als je jezelf kleiner maakt en een ander op een voetstuk zet, ik zocht het Nederlandse woord even, en je weet het wanneer je in de valkuil bent gestapt, want je voelt je verdrietig, je voelt je gefrustreerd, je voelt je boos, je voelt je een mislukking, je voelt je tekortschieten en ga zomaar door. Terwijl, we hadden het net over het vergelijken waarin je zelf iets gunt en dat er een drijfveer aangeraakt wordt. Ja, dan voel je dat niet. Dan ben je optimistisch, dan ben je vrolijk, dan heb je er zin in, dan ga je ervoor. Ja, dat is dus je gevoel is wat dat betreft een enorme meetlat van oké, is dit een positieve vergelijk of is dit een negatieve vergelijk? Want je gevoel vertelt jou dat.
Ja, dat is heel mooi gezegd. En ik denk als je voelt dat jouw gevoel dat inderdaad vertelt van oh chips, ik zit in een valkuil, dan denk ik ja, bedenk dan altijd dat je een ontzettend waardevol persoon bent.
Ja.
En ieder mens is waardevol. En ieder mens op zijn eigen manier. En als je dat weer even kunt voelen, dat je denkt van oh ja, maar ik ben ook waardevol op mijn manier. Dan kan je denk ik ook heel makkelijk weer die kuil uitstappen.
Nou ja, absoluut. En wat ik ook iedereen heel erg gun, is dat je naar jezelf kijkt door de ogen van een ander. Want niemand is zo streng op jou als dat je zelf bent. Dus als jij een vriendin zou vragen wat ze knap van je aan je vinden, wat ze goed aan je vinden, waar ze blij van worden bij jou, dan zul je waarschijnlijk dingen horen die je anders niet hoort of die je niet van jezelf zou denken. Dus dat je door die ogen van liefde en mildheid naar jezelf kijkt, dan is dat vergelijken namelijk ook niet meer nodig, want dan ben je goed genoeg. En ik heb natuurlijk nog een paar tips.
Nou, kom maar door.
ik heb er 5 bedacht. En wat mij gewoon heel erg helpt, is dat je om te weten dat het altijd iemand is die mooier is, slimmer is, knapper is, grappiger is, rijker is, minder problemen heeft, leukere kinderen heeft, een mooiere auto heeft, een mooier huis heeft, een gavere vakantie heeft, etcetera, dan dat jij dat hebt of dat je dat bent. Dus dat maakt per definitie vergelijken zinloos. En dus wanneer je jezelf betrapt, op het moment dat je dat aan het doen bent, dan is de tip, stop ermee! Maar weet ook, dat is tip nummer 2, dat jij voor andere mensen ook altijd iemand bent die mooier is, slimmer is, knapper is, grappiger is, rijker is, minder problemen heeft, leukere kinderen heeft, een mooiere auto heeft, een mooier huis heeft, gavere vakanties en ga zo maar door. Dus deze mensen hebben jouw talenten en jouw rijkdommen en alles wat jij hebt bereikt dus ook onder dat vergrootglas gelegd. En eigenlijk is dat ook wel weer mooi, want dat maakt ons ook wel weer heel erg gelijk. Dus weet dat er altijd iemand is, dus ja, het is gewoon per definitie zinloos. Je begrijpt precies wat ik bedoel, denk ik. En jij hebt het zelf ook al een paar keer gezegd in deze aflevering. Waardeer jezelf op de juiste waarde. Iedereen is waardevol in zijn of haar eigen unieke manier. En niemand is perfect. En er is ook niemand een totale mislukking. Dus durf trots te zijn op jouw talenten, op wat je bereikt hebt. En daar word ik ook wel verdrietig van. We leven in Nederland natuurlijk nog best wel in een calvinistische cultuur. Noem maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Hè? Oh, wat een opschepper is dat. Denken we al vrij snel. Maar ik zou het zo fijn vinden als je wel je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. En dat doet me denken aan een kaart die ik ooit kreeg van een vriend. Die zei, en op die kaart staat, ik heb hem nog steeds, steek je hoofd boven het maaiveld uit, want daar schijnt de zon. Ja. En die vond ik ook zo briljant. Weet je? Dus,
die is echt grappig.
Ja. En we hebben wat dat betreft echt te maken met valse bescheidenheid. En het heet wat mij betreft ook niet voor niets vals. He, dus het berooft jou van je geluk en je zelfvertrouwen en je vervulling. Dus wees gewoon mild voor jezelf. Accepteer die minder handige kanten. Lach er een beetje om. En kijk gewoon, he, waar kan je elkaar wel versterken? En de vierde tip, die heb je vast ook vaker gehoord. Volgens mij ook wel een paar keer door jou in andere afleveringen van de podcast. Maar wees dankbaar voor alles wat je hebt. Want wat je in het licht zet, dat is zichtbaar. Dus waar jij je op focust, daar krijg je meer van. Daar heb je gewoon de aandacht op. Dus dan zie je gewoon veel minder van wat er niet zo goed gaat. En als je daar dus gewoon lekker druk mee bent, met alles wat goed gaat, wat fijn is, waar je blij van wordt, waar je trots op bent, dan heb je geen tijd en aandacht meer om jezelf kleiner te maken. Of iemand anders op een voetstuk. Ik wilde het dat pedestal zeggen. Dus het met dat Engelse woord in mijn hoofd. Maar een voetstuk heet het in het Nederlands. En de vijfde tip. Die vind ik zelf echt heel erg leuk. Creëer je eigen spelregels. We hadden het net even over vergelijken met een ander of vergelijken met jezelf. Maar als jij jouw spel speelt met je eigen spelregels en je vertelt er zo min mogelijk mensen over, dan leef jij je leven volgens jouw eigen regels. En dan heb je bij voorbaat al gewonnen. Nou, dat lijkt me toch helemaal heerlijk. Want je hebt dan ook gewoon niemand om jezelf mee te vergelijken. En bovendien, niemand kan jou zijn. En niemand kan jou, of jij kan ook niet iemand anders zijn. En daardoor wordt vergelijken ook al gewoon overbodig. En geef vooral jezelf toestemming om blij te zijn met jezelf. Met alles wat je hebt, alles wat je niet hebt, alles wat je bent en alles wat je niet bent. En omdat ik het niet kan laten, doen we toch ook nog maar een zesde tipje erbij.
Tip. Nou, vooruit.
Ja, mag het. zet groene krullen in plaats van rode strepen. Oftewel, let op alles wat goed gaat. Hè? Dat lijkt een beetje op een van de eerdere tips, maar we zijn zo geneigd om te kijken naar wat er niet goed gaat. Je herkent het vast wel, als je kind iets doet wat niet fijn is, dan ben je geneigd om dat te zeggen. En de dingen die wel fijn zijn, die benoemen we eigenlijk niet zo snel, omdat we dat... Ja, dat vinden we dan normaal of dat nemen we voor lief en dat vinden we allemaal wel oké. Maar op het moment dat je gaat letten op alles wat er goed gaat, hè, door iedere dag, aan het einde van de dag, 3 dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent of wat fijn was die dag, dan ga je je brein trainen om te letten op al die goede dingen. En ik ben daar zelf ook 16 jaar geleden mee begonnen. En ik doe dat iedere dag, schrijf ik in mijn successendagboek. En inmiddels sluit ik iedere dag af met minimaal 25 successen. En dat was niet zo toen ik 16 jaar geleden begon. Dan was het echt met heel veel pijn en moeite dat ik er 10 kon bedenken. Maar in al die tijd heb ik mijn brein zo getraind dat het eigenlijk een soort van makkie is geworden. Dus als ik dat kan, dan kan jij het helemaal.
Ja, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen, Niele. Nee. Ik denk van ja, het enige is dat ik nog wel zoiets heb van nou, hoe mooi zou het zijn als er inderdaad een wereld gecreëerd wordt waarin we onszelf en anderen kunnen accepteren zoals we zijn. Ja. Dat we niet hoeven te vergelijken, maar dat we juist de verbinding zoeken.
Ja, absoluut. Supermooi. Ja. En valt jouw kind nou vaak in deze valkuil? Help jouw kind dan om de tips toe te passen en die we in deze aflevering hebben gegeven. Maar wil jij misschien iets gerichtere tips op jouw unieke en persoonlijke situatie? Boek dan bij mij een ontdekgesprek. En als luisteraar van deze podcast krijg je die van mij cadeau. Ter waarde van €80. En na afloop krijg je ook nog een verslagje van het gesprek. Dus je hoeft je geen zorgen te maken of je iets mist of vergeet tijdens het gesprek. Want dat komt gewoon achteraf. Ga dan naar talentvoorgeluk.nl/ontdekgesprek. En gebruik de code podcast om het gesprek ter waarde van €80 cadeau te krijgen.
Nou... Ouders, ik zou een deen doen.
Dat was hem voor deze keer.
Ja. Yes. Tot de volgende podcast.
Tot de volgende podcast.